Voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze morgen noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met 53. Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met vers 53. En we zingen psalm 19 vers 1 en vers 2. Psalm 72 vers 2 en vers 7. Psalm 89, vers 8 en Psalm 73, vers 14. We doen nu nogmaals te lezen schriftgedeelte Lucas 24, vanaf vers 36 tot en met 53. En we zingen Psalm 19, vers 1 en vers 2. Psalm 72, vers 2 en vers 7. Psalm 89, vers 8. En Psalm 73, vers 14. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu met elkander Psalm 19, het eerste en het tweede vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het tweede vers, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. En wat er verder volgt, 19, het eerste en het tweede vers. lezen we uit het Nieuwe Testament, Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. We noemden u Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. Eerst horen we de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij uw lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zag. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen gelijk hij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honinggraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allentijds in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
We willen eerst nog weer gaan zingen, gemeente, en wel uit Psalm 72, het tweede. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En wat er verder volgt, we noemden u 72, het tweede en het zevende vers.
Zulp, gemeente, willen we vanmorgen uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we gelezen hebben in Lucas 24 en daar bijzonderlijk het 48ste vers. We noemden nu Lucas 24 het 48ste vers en dat luidt als volgt: en gij zijt getuigen van deze dingen. Tot zover. En als we deze enkele woorden vanmorgen met de hulp des Heren mogen verkondigen, dan zal het duidelijk zijn dat we ook de achtergrond van deze tekstwoorden wat naar voren moeten doen komen. En dat geldt eerst het voorgaande vers. Want gij zijt getuigen van deze dingen, slaat op en in zijn naam, vers 47, gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken enzovoort. En als we dat even duidelijk hebben, dat de getuigen zijn dan de apostelen, zoals ze later genoemd zijn, de aanvankelijke discipelen. En ja, die zijn getuigen, heet het dan. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat ze getuigen zijn. Wij gebruiken dat woord natuurlijk ook. En dan bedoelen we dat iemand een getuigenis kan geven in het algemeen. Zoals dat ook straks verder aangegeven zal worden. Maar ook dat iemand meedeelt wat hij meegemaakt heeft. Aangaande bijvoorbeeld een ongeluk dat plaatsvond. Nou, dan is het vaak zo, ik hoorde dit en ik keek achterom en toen was die auto aangereden. En dan is dat bijvoorbeeld een getuigenis. Maar dat is geen getuigenis. Een getuigenis, dan moet je er zelf eigenlijk bij betrokken zijn. En dat zal vanmorgen, als God het geeft, centraal staan, geliefden. Als wij getuigen mogen blijken, en dat zou ik wensen, want daar gaat wat van uit, dat is Gods werk. Dan is het een heerlijk wonder dat dat gebeurt. Zoals de discipelen dat hebben gestalte gegeven in de beginperiode en ook later met hun apostelschap. Hoe hebben ze de naam van Jezus Christus verheerlijkt? Hoe hebben ze zijn boodschap doorgegeven, zoals in vers 47 heel duidelijk naar voren komt, om in zijn naam te prediken, bekering en vergeving van zonden. En dan zult u zeggen, ja, maar dat weten we eigenlijk allemaal wel. Dat is onder ons bekend, gemaakt door de verschillende predikanten bijvoorbeeld. En nou ja, daar zijn we mee bekend met die inhoud. Ik denk dat u zich dan overschat. Want bekering, dat is heel wat meer dan wij vandaag de dag vooral daarachter denken. Ik weet nog goed dat ik vroeger als klein jochie bij mijn ouders thuis, mijn vader was ook predikant, en ja, dan viel dat woord nogal eens. Het woord bekering. En waar had hij het dan over? Dan had hij het over een of ander mens, man of vrouw uit de gemeente. En daar zei hij, dat is een vrouw met genade. Die is van God bekeerd geworden. Kijk, dan hebben we het eigenlijk in het goede licht als het ware geplaatst. En als we dan denken aan vers 47, dat er gepredikt moet worden bekering, dan is dat natuurlijk vanzelfsprekend dat van de kansel vooral de rechte betekenis van dat woord bekering en de uitwerking wat dat betekent gebracht wordt. En is dat zo? Ja, dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Maar ik denk dat ik niet te ver ga als ik zeg dat onze kerk, waar we dus bij horen, wat recht is, kan er onderhand niet meer door. U zegt, wat bedoelt u? Nou, wat werkelijk bekering is, ach, dat is vandaag de dag een vergeten woord. Er wordt nooit meer over gesproken. Iedereen gelooft tegenwoordig in de kerk. En de avondmaalstafels zijn nooit zo vol geweest met
Ja, mensen die het zelf kunnen. Bekering? Daar praten ze heel niet over. Ik heb van gemeente tot gemeente, heb ik de avondwachtgangers bij de eerste kennismaking bezocht. En dan vroeg ik aan de mensen hoe ze naar het avondmaal waren geweest. Nou, ik heb dat hier ook gehad. Niet dat ik hier ooit gestaan heb natuurlijk, maar wel de eerste avondmaalsviering in het verleden heb ik mogen uitrichten. En ja, daar wist ik van wie er aankwam. Van een van de avondmaalgangers. En daar was ik blij mee. Daar was ik blij mee. Wat was dat vrouwtje duidelijk. En hoe zat ze, hoe mocht ze aankomen, aangebracht worden als het ware. Vandaag gaan ze al staan voordat ze genodigd wordt, om het maar zo te zeggen. Maar dat is natuurlijk niet uit de Heilige Geest. Dat is uit de mens. Ik ben wat. Ik kan het. Ik heb me bekeerd. Als dat woord al gebruikt wordt. Enzovoort. En geliefden, dan moeten we eigenlijk maar heel duidelijk zijn. Dat het vandaag des te meer nodig is dan ooit. Dat die prediking van vers 47. In zijn naam gepredikt wordt de bekering en vergeving der zonde. Dat die prediking luid en duidelijk gestalte wordt gegeven. En ik weet natuurlijk wel, als we dat mogen kennen, de uitwerking daarvan, dan mogen we achteraf zeggen, wat een wonder dat God daarmee heeft omgezien. Want ik heb nooit naar hem gezocht. Ik heb nooit naar hem gevraagd enzovoort. En als dan toch dat heilswerk in Christus mag blijken, geliefden. En wat is dan bekering? Laat ik dat even duidelijk naar voren mogen brengen. Want in dat woord, dat Hebreeuwse woord wat eraan ten grondslag ligt, daar ligt eigenlijk achter omkering. Omkering. Je moet dus geestelijk omkeren. Niet meer de vorst der duisternis, maar de Heere God moeten we gehoorzamen en dienen. Liefhebben en loven. Zoals de Heidelberger dat duidelijk aangeeft in het stuk van de ellende. Waar Jezus zegt dat wij de hoofdsom van de wet moeten vervullen. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dan blijkt de ontzettende werkelijkheid, al in de Heidelberger, naar Gods woord, de vreselijke werkelijkheid dat wij, u en ik, van nature geneigd zijn God en de naaste te haten. Te haten. Nou, dat moet omkeren in liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Kijk, als dat gestalte gaat krijgen, ja, dan ga je kunnen weten van het werk van de Heilige Geest in mensenkinderen. Dan acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dan liggen we niet boven een ander, maar als het ware onder zijn we de minste van al degenen die genade mogen kennen. Saulus van Tarse, later Paulus, die heeft het toch heel duidelijk, heeft hij het mogen en moeten en kunnen weergeven. Hij was door het werk des geestes niet een zondaar, maar de grootste van de zondaren. En heel Gods volk over heel de wereld beleeft hetzelfde. Als u werkelijk de grootste van de zondaren bent gebleken door het licht van Gods geest, geliefden, dan heb je van een ander niks meer te zeggen. Dan heb je genoeg bij jezelf te doen. En niet dat wij dat kunnen, maar door Gods geest. En wat is het dan een voorrecht als de gemeenschap der heiligen, zoals dat bij die ene heilige, algemene christelijke kerk beleden wordt, gestalte zou mogen krijgen. Gemeenschap der heiligen.
En ik haalde net mijn ouders aan. Maar wij kenden vroeger thuis ook de gezelschappen, om het eens zo te zeggen, die daar gestalte aangaven. Waarin Gods volk bij elkaar mocht komen. En hoe ze spraken over de wegen die God met hen hield. En dat was niet afbrekend. Nee, dat was opbouwend door diezelfde geest. En dat hebben we vandaag nog nodig, geliefden. En dan zie ik u nu voor de tweede keer, zoals ik zou mogen zeggen. En natuurlijk betekent dat niet dat ik uw gezichten allemaal zo ken. Maar dan weet u als gemeente zelf wel hoe het er nou bij staat. Hoe u met elkaar omgaat. En hoe de diensten zijn en alles. En dan denken we natuurlijk aan de achtergrond die daar alles aan ten grondslag ligt. Het is ontzettend. Maar als het werk van Gods geest begint en doorzet, dan moet je de minste worden. En ik hoop dat je allemaal de minste moet blijken. De grootste van de zondaren. En dan zult u misschien zeggen, ja maar, dominee, dat is toch eigenlijk, ja, moet dat nou zo nodig dat je de grootste, ja, dat is het werk van Gods geest hoor. Ja, als u aan het werk blijft, kunt blijven werken, dan bent u dat niet. Dan bent u niet de grootste, dan zegt u, oh, ik weet er nog van meer hier in Vriezenveen of in Westerhaar of in de omgeving, in Rijssen bijvoorbeeld. Daar ken ik ze ook wel. En dat zijn veel ergere mensen, die gaan niet eens naar de kerk. Wij doen het nog. En wij zingen en wij luisteren en wij proberen er toch wat van te maken. Ja, maar dat vindt de duivel best ook, dat je er wat van probeert te maken. Maar dat is niet uit God hoor. Uit God is dat je de grootste bent. De minste van alle apostelen. De minste van al de broeders. Hier in deze gemeente. En als dat nou leven mag, geliefden, dan kun je elkaar wel eens moeten treffen. Moeten ontmoeten. Waarom? Om die gestalten te doen blijken. In je taalgebruik. In je houding jegens de omgeving enzovoort. En dan valt er iets van die liefdedienst die nooit verdriet. Waar de Heere in wordt verheerlijkt. En dan wordt er gesproken van dat wondere heil in Jezus Christus. Dat is meer waard dan het fijnste goud op aard, geliefden. Als dat gebruikt mag worden, dan mag je gestalte geven aan wat vers 47 zo duidelijk aangeeft. Gepredikt worden bekering. 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 En dan ga ik nog weer even terug naar het verleden. Toen u nog evangelisatie was, om het maar zo te zeggen. Toen kende ik de mensen die bekeerd waren ook. En ik haal die vrouw nog aan van dat avondmaal gebeur. Dat was toen zo. En hoe is dat nu? Dan zegt u, ja dominee, dat is natuurlijk allemaal, ja, we zijn hersteld, hervormd geworden enzovoort. En het moet eigenlijk anders. En nou ja, al die dingen meer zegt u natuurlijk. Maar ja, als het nou eens om die bekering gaat, wie gaat er nou op rechtsgronden aan de dis des verbonds? Want dat weet u. Ik weet dat nou niet meer. Maar u weet het wel, wie er aangaat. En kent u die mensen? Zegt u, ja, dat zijn leesbare brieven van Christus. Daar is werkelijk bekering. Bekering is maar niet eventjes een, dat je een mooi verhaaltje weet te vertellen. Nee, bekering is wat God aan je ziel gedaan heeft. En hoe die je uit de duisternis ontdekt heeft. En gehaald heeft. En tot zijn wonderbaar licht heeft gebracht. Bekering. En weet u wat dat allemaal goed maakt? Vergeving van zonden, van de zonden. Ook in vers 47 nog even aangegeven. En nu zegt eigenlijk de Heere Christus, die zegt, gij zijt getuigen van deze dingen. U weet van bekering bij Golgotha. Ik grijp daar even op terug. Dat de apostelen, ja, die stonden eerst ook de een boven de ander. De een was meer dan de ander. Maar dat werd bij Golgotha geëlimineerd. Toen was dat afgelopen. Want toen waren ze allemaal de minsten. Waarom? Nou, ze hadden zichzelf leren kennen. Ik denk even aan een heel duidelijk voorbeeld. Simon Petrus. Simon was zijn eerste naam. Petrus, die rotsman, zijn tweede naam. En die dacht heel wat van zichzelf. Als Jezus zei dat er geleden moest worden door hem. Enzovoort. Hij zei, nee heren, dat moet zeker niet gebeuren. En nou werd dat vaak uit en wordt dat vaak uitgelegd alsof het een zaak van liefde is. Maar Jezus weet goed waar het vandaan komt. Hij zegt, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Waarom? Hij stond Jezus in de weg voor dat lijden, voor heel de kerk met een hoofdletter. Had hij helemaal nog geen begrip van. En zelfs vlak voor het gebeuren van Goede Vrijdag, zoals we herdenken, dan zegt de Heere, één van u zal mij verraden. En dan komt hij weer naar voren, ja maar ik niet, ik zal mijn leven voor u geven. Enzovoort. Hij stond veel te hoog met zichzelf. En dat bleek eigenlijk ook hoe die omging, als u Galaten 2 leest, vanmiddag bijvoorbeeld even, dan kom je Simon Petrus ook tegen, die door Paulus wordt bestraft. Waarom? Zonder dat er Joden waren, was hij christelijk. En met de Joden hield hij zich met de Joden. En Saulus van Tarsus wees hem terecht. Dat klopte niet. Dan ga je een beetje schipperen. En dan ga je, ja, dan ga je eigenlijk zodanig leven dat je met iedereen vrede kunt houden, lijkt het enzovoort. Maar het is geen goede vrede. Dat is een valse vrede. En hij was te bestraffen. En hij liet zich bestraffen. En Petrus en Paulus, volgens de ongewijde geschiedenis, zijn allebei ondersteboven gekruisigd geworden. Dat kon toen wel bij deze beide mannen. Daar hadden ze wat voor over. Om de naam van Jezus Christus hoog te houden. Geliefden, even een kleine achtergrond en inzicht in het leven van de apostelen, van de discipelen eerder. En wat is daar de bekering dan voor nodig geweest? Zoals met Goede Vrijdag zeggen wij nu. En later Pasen. Want het werk van Christus bestaat uit twee kanten. Hè? De afbraak van de oude mens. Die moet de dood in. Paulus zegt dat ook. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Kijk, dat zijn de goede getuigen. Dat zijn de goede getuigen. Mag ik even stoppen, zou ik haast willen zeggen, en zeggen, gemeente, kent u ze in uw midden? Die mensen die van genade moeten, mogen en kunnen leven, maar zichzelf niet achten. Want de grootste van de zondaren, die een ander altijd hoger hebben dan zichzelf. En nogmaals, het echte volk van God kent dat allemaal hoor. Dat hebben ze allemaal stuk voor stuk. En als ze soms te hoog willen klimmen, dan worden ze bestraft. Niet alleen door de naaste, maar ook van de hemel. Dan verbergt God zijn aangezicht. En dan treft ze vrees en schrik. Wie zei dat? In Psalm 30. David. In het Oude Testament was dat dus ook aanwezig. En geliefden, als je dan de heerlijke werkelijkheid mag gaan kennen van bekering, de uitwerking dus van bekering, dan weet je dat je uit genade niet anders bent zalig geworden. Het is niet uit u, het is Gods gave. En dan ga je God hier aanvankelijk al groot maken, loven en prijzen, om zijn uitnemende liefde, om zijn uitnemende gave in alles. Maar daar straks dan meer over. Maar waar zijn de getuigen in Vriezeveen? Gij, ik lees de tekst nog even, gij zijt getuigen. Zijn ze er? Kent u ze? Mogen ze arbeiden, als het ware, de arbeid van Gods volk onderling? Als dat er is, dan is er ook band. Dan is er ook alles wat dat maar meebrengt tot Gods eer, geliefden. Gij zijt getuigen. Wat daarbij gezegd moet worden is natuurlijk dat het moet wel echt waar zijn. Dan zegt u, ja natuurlijk, alles moet waar zijn. Uiteraard. We mogen niet liegen en ijdelheid spreken. Maar het moet wel echt waar zijn. Als wij onszelf bekeerd hebben, zoals vandaag de dag denk ik velen denken dat het mogelijk is door gewoon het woord geloof. Ja, maar ik geloof. Dan denk ik dat we op een hele verkeerde leest schoeien, om het maar eens zo uit te drukken. Want dan is het eigen werk. Dan hebt u het gepresteerd. Dan bent u er wat mee. Dan komt u zichzelf aanbieden aan de avondmaalstafel bijvoorbeeld. Maar dat is geen goed getuigenis. Het getuigenis van Gods volk is, schoon ik arm ben en ellendig, mijn God denkt aan mij bestendig. En dat laat God merken ook hoor. Dan moet je elkaar wel eens ontmoeten. Dan moet je wel eens dingen meemaken waar je eigenlijk helemaal niet op gerekend had. Maar waar hij in wordt verheerlijkt. En waar Gods koninkrijk in geuit mag worden. Geliefden, gij zijt getuige van deze dingen. En dan denk ik aan het andere wat er in 47 nog staat. Vergeving der zonden. Vergeving der zonden. Ja, we kennen die uitdrukking natuurlijk wel. Vergeving der zonden, want ja, dat is in de kerk wel duidelijk. Maar kent u het naar uw bestaan, naar uw vlees, naar uw geest? Vergeving der zonden. Want wat gebeurt er in de vergeving van zonden? Ik denk aan koning Hiskia in het Oude Testament. Die zegt ervan, hij heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen. En als ik mijn eigen godswerk mag aanhalen, gemeente, toen ik de Heere mij aangaf hoe die tegenover mij stond, toen zei die, ik zal nooit meer op u toornen. En dat is een wonder. En als ik dan maar direct nooit meer gezondigd had. En in Christus is dat ook zo. Maar oh, dat vlees. Dat begeer tegen de geest. En die twee die voerden strijd. En Paulus zegt er heel duidelijk van, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze dood? Kijk, vergeving van zonde. Dan ben je rechtvaardig voor God. En dan is het vlak. En dat wordt ook nooit meer anders. Hoewel het zo niet beleefd wordt. Bij Gods volk is de bevinding eigenlijk zodanig dat ze geregeld gebracht worden tot het bestaan van de ergste zondaar. De grootste der zondaar. En dat gebeurt niet één keer. Na ontvangen genade. Nee, dat gebeurt geregeld opnieuw. En de Heere laat ze iedere keer weer zien waar ze vandaan gekomen zijn. En waar hij ze weggehaald heeft, om het maar zo te zeggen. Geliefde, kent u die getuigen in uw midden? Die wondere getuigen, die goed van God spreken. En die van zichzelf, ja, het niet anders kunnen aangeven dan de grootste van de zondaren te zijn, geliefden. Want, ja, daar gaat deze tekst over. En dat zijn dus mensen die hebben het meegemaakt, dat geestelijke werk van de Heilige Geest in hun leven. Zodat dat oude bestaan niet meer leeft, maar dood is. En het nieuwe bestaan ervoor in de plaats gekomen is. En als ik dat zo zeg, denkt u natuurlijk, oh, dus nou ontvangen genade, vergeving van zonde, dan zondigen ze niet meer. In Christus niet. Dat is klaar. Maar ze moeten wel iedere keer zien wat ze geweest zijn, zoals ik net zei. En dat houdt niet op. Dat kan zover zijn dat ze iedere keer weer denken, klopt het wel? Klopt het wel? Misschien heb ik het de vorige keer hier ook gezegd. Want ik geef dat graag door. Dat ik met een collega een keer in het ziekenhuis sprak. En dat ik hem vroeg, hoe is het nou? En toen zegt hij, Roos, ik denk dat ik moet gaan sterven. En toen zei ik tegen hem, als God je straks nou wegstuurt, wat dan? Dus dat je niet naar binnen mag. Maar dat het oordeel. Hij zegt, ik heb altijd gedacht dat het niet klopte. Dat is Gods volk hoor, mensen hoor. Gods volk gaat vaak over de wereld. Dat ze denken, zit het wel goed? Is het wel in orde? Als ik aan die vrouw denk, die ik de eerste keer dat ik hier avondmaal mocht bedienen, aan tafel had. Die kende dat leven. Die stond hier boven een ander. Die stond onder een ander. De grootste. Altijd maar weer opnieuw. Gods volk kan wel huppelen van zielenvreugd. Als ze denken aan de wens die ze hebben en die ze gaan krijgen. Maar veel, ja, wat voor toestanden noemt 34 op? Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot. En dan denken ze, dat is de oorzaak, ligt bij mij. Want ik heb gedaan wat kwaad was in zijn oog, enzovoort. En toch, dat is een wonder, gemeente. Gods volk wordt nooit weggestuurd, nooit. De Heer heeft dat werk in ze volbracht en dat houdt hij vast. En hij zal ze uiteindelijk thuis halen, want daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. En dat is een wonder. Dat ze voor Gods kind tijdens dit leven telkens een wonder. Dat de Heer zegt en nou eruit. Niet zegt en nou eruit. Want dan maken ze het naar. Maar dat doet God nooit, gemeente. En als de Heer dat zo duidelijk dan laat merken, dat hij nooit meer op je zal tornen en je nooit zal laten vallen, dan ga je God des te meer in Christus loven en prijzen, liefhebben boven alles. En dan ga je des te meer ga je dat heerlijke wonderenwerk, ga je gestalte geven. Maar laten we daar straks op doorgaan. Eerst nog met elkaar zingen, Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt, 89, het 8e vers.
Thank you.
zijt getuigen van deze dingen. We hebben u al gevraagd, in hoeverre bent u nou getuigen? Want getuigen, die brengen wat uit. Die vertellen, die verklaren, om het eens zo te zeggen, wat God aan hun ziel gedaan heeft. En hoe goed het is om in de handen van de Heere te vallen. Dat valt eeuwig mee. Als hij de hemel scheurt en opent en hij komt met zijn liefdedienst heerlijk in je ziel wonen en werken. Dan heb je wat, ja dan heb je wat te getuigen heet het dan. En daarom gij zijt getuigen. Maar gemeente, hoe is dat nou? Hoe is dat per gezin bijvoorbeeld? Bent u vader? Bent u moeder bijvoorbeeld over zoveel kinderen? En praat u er ooit met ze over? En dan zegt u misschien al, ja maar dominee, dat kan ik helemaal niet. Ik weet niet van... Ja, dat is natuurlijk wat als je onbekeerd bent. Want weet u wat u dan doet? Dan bent u altijd nog bezig om de afstand tussen God en uw ziel groter te maken. En ook van je, ja, van je gezinsleden verder. Van je omgeving hier, de gemeente. Dan ga je er tegenin en dan zeg je, ja, maar zo hoeft het allemaal niet. Vandaag de dag, want dat is overal is dat gaande. Zo hoeft het helemaal niet, dominee. Het is allemaal veel makkelijker. Maar het is niet makkelijker. Nee. De duivel die maakt het makkelijk. Die zegt, nee hoor, je kunt net als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. En dan is het je eigen zaak. Maar, geliefden, die tweestrijd die er dan bestaat in de gemeente bijvoorbeeld. Dan is het niet één heilige algemene christelijke kerk in ons midden. Nee, daar zijn er twee flanken bijvoorbeeld, twee gedeelten. De een die het makkelijk neemt en de ander die maakt het, die zegt, zeggen ze, die maken het moeilijk. Maar geliefde, het mooiste is dat je het ware getuigenis van Jezus Christus kent. En dan ga je getuigen ook. En dan ga je met je kinderen ga je praten. En met je man, met je vrouw. Met je vader, met je moeder, geef niet hoe. En dan ga je ze vertellen, ja, iedere keer opnieuw. Ze weten het vaak dan op slot wel hoe het gegaan is. Wat God gedaan heeft aan mijn geest. Geliefden, want daar komt het op aan. Dat komt bij God vandaan. Wat werkelijk tot die ene kerk mag behoren. En dat zoekt inderdaad die gemeenschap der heiligen. Wij zeggen toch in de 12 artikelen, te geloven in die ene heilige algemene christelijke kerk. En ook de gemeenschap der heiligen enzovoort. En dan mag dat gekend worden. Dat is meer dan een drievoudig snoer, zou je kunnen denken, zoals het uitgedrukt wordt. En als u dan voor uzelf als gemeente in deze situatie verkerend, ja, wat betekenen we nu voor en met elkaar? En dat is niet alleen de kerkraad maar, die getuigen zijn. Maar dat moet elk gemeentelid zijn. En die in Christus is, die is dat ook inderdaad. Daar zorgt God zelf voor. Als u dat niet kent, dan maakt u de tweestrijd alleen maar groter. En wat betekent dat? Ja, ik denk dat ik u eigenlijk niks hoef te zeggen. U weet het veel beter dan ik. Maar het is vreselijk. En dat is niet alleen de gemeente hier, maar dat is in de gemeente verderop is dat ook zo. En in al de gemeentes van de, nou ja, welke kerk ook. Overal bestaan twee stromingen, zou ik hard willen zeggen. De ene stroming, die geeft de waarheid aan. En de andere stroming, de leugen. De leugen. En En dan kun je in verschillende groeperingen kun je eigenlijk meemaken dat er, ja, dat er verschillende dingen spelen. En waar je eigenlijk geen vat op kunt krijgen. Want de mensen die spelen een spel. Ook waar het gaat om de dienst des Heren. En die bakken zoet brood, om het eens zo te zeggen. Die gaan niet met open vizier vooruit. Maar doen net alsof. En dan zult u begrijpen. Dat kan natuurlijk niet. En zeker niet bestaan bij het werk van Christus. En daar zal hij zelf ook voor zorgen dat dat niet bestaat. Maar als u dat niet kent, dan zegt u toch iedere keer van de prediking bijvoorbeeld, zo hoeft het niet. Ik heb van mijn eerste gemeente afgemeente, heb ik nooit anders meegemaakt dan dat ze zeiden, dominee, zo moet het niet hoor. Zo moet het niet. En ik mocht gelukkig de genade krijgen om elke kerkraadsvergadering, als die eerste kerkraad bijeenkwam, rustig te zeggen, mensen, zeg het maar. En dan kon ik ze gelukkig antwoorden uit Gods woord. Ik was maar net predikant. Ik had geen ervaring, om het eens zo te zeggen. En de Heer zorgde zo wonderlijk dat al dat volk wat er makkelijker over dacht, dat verliet ik eigenlijk de kerkdiensten. En het andere volk wat de Heere kende, dat kwam kerken. En ik hoop dat u datzelfde mee mag maken, niet alleen van buitenaf, maar van binnenuit. Dat er van binnenuit gekend mag worden, gij zijt getuigen van deze dingen. En dan kun je, ja, ik weet wel, als wij het moeten doen, dan, ja, dan leggen we het bijltje er gauw bij neer. Maar het is Gods werk. Bij Gods volk. En die moeten en die mogen. En die kunnen door genade, kunnen ze getuigen. En weet je wat dat in hoofdzak is, gemeente? Van nature spreken wij kwaad van God. Kwaad. Van nature. Onbekeerd. Dan doet God het nooit goed. Maar door genade gaan we goed van God spreken. En dat is een wonder. Dan ga je vertellen tegen je vijand zelf dat God goed voor je is. En dan heb je eigenlijk geen vijanden. Dan zit de vijand hier ook, de ergste zit van binnen. Maar geliefden, dan mag je meemaken de heerlijke werkelijkheid van hoe die getuigenis des geestes nou inderdaad mag komen tot de heerlijke eenheid in Christus. En dat is een, je zou haar zeggen, een voordeel dat je al mag trekken uit de toekomst. Dat je hier mag doen blijken, ziet hoe lief ze elkander hebben. Ziet hoe lief ze elkander hebben. En die liefde bestaat en die liefde die duurt voort tot in de eeuwigheid toe. Aan de andere kant van het graf. Dan ga je getuigen hoe de Heere van kracht tot kracht iedere keer weer voldoende geeft om door te kunnen gaan. En dan komt je einde uiteindelijk hier in deze wereld aan de orde. Maar een blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. En misschien zegt er nou iemand bij zichzelf, dominee, als het zo moet, dan ben je een vreemdeling in deze wereld. Ja, dat ben je ook. Ja, helemaal. Maar dat weet de Bijbel ook hoor, Gods woord weet dat ook. Ik ben o Heere een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En daar zorgt de Heer ook voor. En dan ga je niet door het leven voor jezelf. Maar je gaat door het leven door hem. En voor hem. Waarom? Ach, die liefdedienst, ik herhaal het weer, die verdriet niet om mensen. Als je goed van God mag spreken, dan ga je Dan ga je het leven uit het leven spreken, maar ook tot vermeerdering van het leven spreken. Dat is zo'n wonderlijk gebeuren, geliefden. Als ik me niet bedrieg, en ik zeg dat niet zomaar, want och, we zijn tot alles in staat. Maar als ik me niet bedrieg, geliefden, dan is die liefdedienst van God, dat kindschap Gods, dat is het mooiste wat je kunt kennen. Je kunt in deze wereld prachtige dingen kun je onderscheiden. In de mensenwereld, in de dierenwereld, in de plantenwereld. Al die zaken verheerlijken God. Maar geliefden, het grootste is dat Gods volk openbaar mag komen en die liefdedienst mag doen blijken. En vroeger of later heeft dat uitwerking. Naar zijn raad en welbehagen. Een heerlijke uitwerking. Waartoe? Nou, die ene heilige algemene christelijke kerk. Dat is toch zo'n verbondenheid. Dat je elkaar mag vertellen hoe goed God voor je zorgt. En hoe die alles aanbrengt en meebrengt. En dat telkens opnieuw. We spreken toch van kinderen van God. Kinderen van één vader. Om het eens zo te zeggen. Geliefden, als je dat mag kennen, dan ga je over die zaken die God je schenkt. Geregeld en opnieuw weerspreken en getuigen. Je gaat getuigen wie de Heer is. In zijn heerlijk werk van vrije genade. Door zijn Heilige Geest. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen eigenlijk, gemeente. Maar als je genade mag kennen, dan, ja, u kent die uitdrukking wel. Wat het gebed dus is, dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En wat betekent dat? Dat gebeurt het meest. In het stuk van de dankbaarheid. Steeds praten met God. Dat is het gebed. Iedere keer hem alles vertellen, hoewel hij alles weet. Maar iedere keer mag je het weer doorgeven. En iedere keer antwoordt hij ook. Mag ik het maar gewoon zo zeggen met een woord uit de Bijbel. Hij weet waar u woont. Waar de troon des Satans is. Om je heen. En soms ook vlakbij je. In hetzelfde huis. Maar nochtans al die dingen voor Gods kerk moeten medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Die die liefdedienst mogen betrachten. Dat is een heerlijk leven. Een wonderlijk leven. En er zegt misschien iemand in ons midden. Ja, maar dat volk dat zaait hier bedrukt met tranen. Ja, dat zingen we in Psalm 126. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als die de vruchten maait. En wat is dat? Ach, dat de Heere van je af weet. En dat hij je geen te zware last oplegt. Dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. Ja, dat gebeurt werkelijk. Wij kunnen dat altijd met ons vlees niet verstaan. Willen we ook niet eens verstaan. Maar dat moet wel meewerken, geliefden. Gij zijt getuigen. Gij zijt getuigen. Gemeente van Vriezenveen, heb ik het over u? Als de Heer Jezus die woorden heeft gesproken tot zijn discipelen, dan wist hij, daar was een beginsel nu, in de kracht van zijn opstanding. Maar kent u het? Weet u van die gestalte, die dienstknecht, dienstmaagdsgestalte, die God verheerlijkend is en zijn koninkrijk gestalte mag geven? Als u dat nou niet kent of bent, dan hoop ik toch dat je straks naar huis toe gaat en je geen rust vindt voor het hol van je voeten, totdat je je knieën buigt en dat je de Heer er maar eens op wijst wat hij nou vanmorgen heeft gegeven in de kerk. Dat kan hij je thuis ook geven, hoor. Dat wondere leven van genade. Dat heerlijke leven waar hij het middelpunt van is. Maar waar u ook meetelt in Christus. Tot in eeuwigheid. Er komt nooit een eind aan. En dan denk ik aan de tijd die we beleven, geliefden. Ik ben geen profeet wat dat betreft. En toch denk ik, het einde aller dingen is nabij. U zegt, hoe bedoelt u dat? Want dat is nogal wat, het einde aller dingen. Nou, als u de berichten leest in de krant, om het eens zo te zeggen, dan moet je dat denken. De volkeren die staan tegenover elkaar als nooit tevoren. Ontzettend. En straks is er eentje die begint met een atoombom. En dan volgen er nog veel meer. En dan zal het einde daar zijn. Nou is Gods volk verblijd, denk ik, als ze mogen waarnemen dat het einde komt. Het einde van de zondeheerschappij. Het einde van het vlees dat tegen de geest ingaat. Het einde, dat is straks natuurlijk het sterven ook voor dat volk. Maar de hele wereld gaat voorbij. Met alles wat ze heeft en geeft. Johannes die spreekt ervan in het boek Openbaringen. Hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de vorige hemel en aarde waren voorbij gegaan. En dan is het eindelijk pas klaar. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Waar God zal zijn alles en in alle. En waar nooit iemand meer zegt, de zonde. Want dat bestaat niet meer. Dan heb je toekomst. Dan ben je verblijd dat het einde een keer daar is, geliefde. En dat het voorbij is. En dat dat nooit meer terugkomt. Of, ja, daar praat u liever niet over natuurlijk. Als u dit niet kent wat ik vanmorgen heb mogen aangeven. Waar gaat u dan heen? Wat is uw toekomst? Dat is een ontzettende, want daar zal wening zijn. Knersing der tanden, dat zal daar zijn. En wat zal dat ontzettend, want dat komt nooit meer tot een einde. Dat zal eeuwig ook duren. Wenen en tanden geknars, had ik maar. En wat dat betreft, ja, wij weten van een eenzijdig godswerk gelukkig. De Heer begint de zaak en die snijdt ze af in gerechtigheid om tot Christus gebracht te worden. Maar geliefden, als wij moeten zeggen, had ik maar, dan is het te laat. Het moet hier opgelost worden, aan deze zijde van het graf. En dan hoop ik dat je één grote getuigenis gaat uitgeven over een goeddoend God. Een eeuwige God. Een volzalige God. Die zijn volk niet anders bedient dan uit zijn heiligdom. Met datzelfde gebeuren van binnen en van buiten. Wat hier aanvankelijk maar wordt gekend. Maar straks volkomen. Blij vooruitzicht. De Heere werken het. Door zijn woord en geest. Amen. Wij zingen tenslotte nu Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt, 73, het 14e vers. Ontvangt nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.